zijn de stille dagen voor kerst. De dagen tussen de wintersolstitch, ofwel de winterzonnewende, en de geboorte van het Christuskind op 25 december. In die dagen staat de zon als het ware even stil. En dat betekent dat de dagen en de nachten nog steeds de lengte hebben van die laatste lange nacht op 21 december. We hebben dat feest gevierd met een prachtige wintersolstitsretreat, waarin we daar en bij alle andere verhalen rondom deze tijd hebben stilgestaan. En één van die verhalen is een heel bijzonder verhaal, ook al omdat het nog nauw verbonden is aan ons eigen land. Hoe dat komt, vertel ik je in deze podcast. Fijn dat je luistert.
Je bent niet alleen. Je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het goddelijke zich beweegt door jou. Als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen, wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een soulvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld.
Lang geleden was vrouw Holle in de juletijd op weg naar de mensen. Zij liep over een met sneeuw bedekte heide en hoorde de dieren slapen en het sap in de planten stromen. Ze voorvoelde het voorjaar. En toen kwam ze een houterige, kale struik tegen. Die klaagde tegen vrouw Holle dat hij zich zo onnuttig voelde. Zelfs als brandhout wilden de mensen hem niet hebben. Vrouw Holle raakte ontroerd door zijn jammerklachten en zei: "Van nu af aan ben je mijn struik. Vlier zul je heten. En de mensen zullen mij kennen als Vliermoedertje." Vervolgens gaf ze de struik een genezende bast, sneeuwwitte bloesem en bloedrood vruchtensap. De mensen ontdekten al deze eigenschappen en planten de vlier die ze vroeger zo hadden versmaad in hun tuinen en op hun erven. In elk dorp groeide er een bij de bakoven. De zieken dronken het sap, de kinderen speelden in zijn schaduw en de bloesem geurde zoet. Dit is een tekst van Willem Beekman en Frans Olofsen. Maar straks ga ik met jullie het verhaal van vrouw Holle doornemen en dan leg ik jullie ook tegelijkertijd de achtergronden daarvan uit. Het is een prachtig verhaal, een sprookje eigenlijk, wat de meeste kinderen wel kennen, waarin zoveel zit wat in deze tijd belangrijk is. Zeker die nieuwe bewustzijnstoestand ontmoeten in jezelf, waardoor je ook het licht in jezelf kunt gaan vormgeven in deze tijd, waarin de kerstnacht natuurlijk ons dat licht geboren laat worden en waar vandaan wij op reis gaan door die 12 joelen of 12 heilige nachten, om dat licht in ons, ja, eigenlijk van het oude naar een heel nieuw licht te brengen. Die 12 heilige nachten, ofwel joelennachten, die ga ik doen. Daarvan zal ik ook ongetwijfeld een deel hiervan in de podcastreeks laten horen. Maar ik ga hem doen op Facebook, online. Dus als je wilt, kun je meedoen. Kijk dan even op mijn pagina Judith Groeneveld van Facebook. En daar kun je je dan in een persoonlijk berichtje opgeven. Maar over die vlier gesproken. De oude naam voor een vlier is hollerboom. Eigenlijk de boom waar vrouw Holle in woont. En wat nou zo leuk is, er wordt gezegd dat de naam Holland afstamt van die overvloed aan vlierstruiken die er in ons land te vinden waren. En het was ook zo dat vrouw Holle de voornaamste godin was in ons land. Zij werd door ons in Holland echt gevierd. Daar staan we nu niet meer zo bij stil. Maar vrouw Holle is een van de belangrijkste figuren in onze juletijd. Het verhaal gaat over een weduwe die twee dochters had. De een was mooi en vlijtig, de ander lelijk en lui. Ze hield echter meer van de lelijke, luie dochter, omdat deze haar echte dochter was. Die vrouwelijke figuren in sprookjes en sagen en legenden staan meestal symbool voor de ziel en voor wilskracht. Wanneer die verbinding met dat mannelijke, dat geestelijke, er niet meer is, dan is de ziel op zichzelf aangewezen. En dat noemen we dan een weduwe. Maar het is zo dat elke ziel zich dus ontwikkelt En uit het oude ontstaan dus ook nieuwe dingen. En dat kun je dan symboliseren als de dochters. En dan is de ene dochter is actief en scheppend, hè, is meer die mannelijke kracht. En de andere dochter die is passief en lui. Hè, dat staat daar dan weer tegenover. Dus ze zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille. Schoonheid en lelijkheid of in basis donker en licht. En nou moest dat meisje iedere dag bij de put gaan zitten en zoveel spinnen dat het bloed uit haar vingers liep. En op een dag gebeurde het dat de spoel helemaal bebloed was. Zij wilde hem gaan afspoelen in de put en boog zich voorover. De spoel gleed echter uit haar hand en viel naar beneden. Het meisje was vreselijk geschrokken en ze liep terug naar haar stiefmoeder en vertelde haar wat er gebeurd was. Je kunt je voorstellen dat deze daar niet blij mee was. Ze werd ontzettend boos op haar en zei: als jij die spoel in die put hebt laten vallen, dan ga je hem ook maar weer uithalen. De meisje wist natuurlijk niet wat ze daarmee aan moest, maar ja, ze wist dat ze het moest doen, daar was geen ontkomen aan. Dus liep ze terug naar de put, ging op de rand zitten en dacht: er is maar één mogelijkheid, ik moet in die put springen. En dat deed ze. En spinnen is een oud woord wat symbool staat voor gedachtenspinsels. En dat meisje dat zit zeg maar op straat, op dat plein bij die put. En dat is dus ook in het openbaar. En waar dat dan voor staat is dat ze verweven is eigenlijk met die zintuigelijke waarnemingen van de wereld. Dus alles wat nou ja, zeg maar in je mind binnenkomt en daar verwerkt wordt en geanalyseerd wordt, geïnterpreteerd wordt, verhalen over verteld worden. En noem maar op. Dus het is heel erg ja, gedachtenspinsels. Alleen in die wereld die zeg maar puur met je zintuigen wordt waargenomen en waardoor we ons leven ervaren en de verhalen ook vertellen die we nodig hebben om ook context te geven aan deze wereld. Daarin, in de manifestatie van alles wat we daar in die wereld vormgeven, daarin is ook zoveel schoonheid te ontdekken en de flow van het leven. Midden in alles wat we creëren, daar ligt die geestelijke kracht eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En dat wordt heel mooi gesymboliseerd doordat daar midden op dat plein, hè, zo stel ik me dat voor, die put staat. Ofwel de bron. Dat zielenstuk, hè, de bron in ons. En als je zo aan het spinnen bent, zeg maar, dat er bloed uit je vingers loopt, dan kun je eigenlijk zeggen dat je levenskracht wegstroomt. Bloed staat symbool voor levensvreugde en kracht. En je bent dan eigenlijk in de loop van een oud verhaal terechtgekomen. Je hebt je mind volledig in dienst gezet van die ronddraaiende gedachten. En dan zou je kunnen zeggen dat die spoel symbool staat voor de mind. En dat het tijd wordt eigenlijk dat die ondergedompeld wordt in die bron, in die reinigende bron. Dus die spoel die moet, zeg maar, schoongewassen worden. En dan zou je kunnen zeggen dat de mind is als het ware de verzameling van mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om het leven te kunnen ervaren. Dus daar valt dan het brein onder, maar ook ons bewustzijn, ons denken en die verwerking van onze zintuigen, want dat is natuurlijk ook iets wat ons brein doet, en alle onbewuste processen. Maar er is ook nog iets anders. Iets dat als een soort bemiddelaar tussen onze fysieke uitingsvorm en ons niet-fysieke deel optreedt. En dat maakt ook deel uit van die mind. Maar als gedachten de overhand hebben en die analyserende kant het meest aanwezig is, dan zijn we niet meer zo goed verbonden met dit deel. We hebben ons bewustzijn, maar dit is een ander bewustzijn dan waarmee we de wereld ervaren. Het is zelfs de sleutel naar een bewuster en vervullender leven. En ik heb het dan over ons bewustzijn, wat ook onderdeel van onze mind uitmaakt. Onze mind is dan niet alleen ons brein, maar het is daar wel mee verbonden en het werkt eigenlijk als een soort schakel tussen of misschien wel vertaler of intermediair tussen ons brein of onze persoonlijkheid en onze zielenkrachten, waardoor die eigenlijk met elkaar kunnen communiceren. En het verhaal van vrouw Holle gaat eigenlijk over dat daar opnieuw contact mee gemaakt kan worden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de manier waarop die ijverige dochter met haar gedachten omging, dat zij open stond voor die diepte, die bron, dus waar die spoel invalt. En dan staat haar stiefmoeder staat dan echt symbool voor de ervaringswereld, voor die zintuigelijke wereld. En die zet haar daartoe aan door haar hardheid. Dus eigenlijk door alles wat we meemaken in het leven, worden we ertoe aangezet om die sprong naar verdieping te wagen. Om nou, de diepte in te gaan, op zoek naar de bron. En zij moet dan ook op een ander niveau eigenlijk weer ontwaken. Nou, ze verliest eigenlijk haar bewustzijn en als ze weer wakker wordt, dan komt ze bij op een hele mooie weide. Ja, dus je kunt je voorstellen, de zon schijnt daar, er zijn bloemen, er is water, er zijn dieren. En op die weide, daar staat een oven vol met brood. En dat brood, dat roept haar. En dat zegt, kom, haal mij eruit, anders verbrand ik. Ik ben al lang gaar, haal mij eruit, haal mij eruit. Verbaasd loopt ze naar die oven toe. Maar ja, ze ziet dat brood en het ruikt heerlijk. En ze denkt, ja, het is wel gaar, ik zal het er maar uithalen. Dus zij haalt dat brood uit die oven en stapelt dat keurig netjes op. Het brood verbrandt niet, hè? Het kan gebruikt worden. En eigenlijk staat die wereld symbool waar ze terecht is gekomen voor groei en ontwikkeling en creatiekracht. En die stroom van het leven. En nu kan ze eigenlijk anders naar dingen gaan leren kijken, maar ook ontdekken wie ze in wezen is en hoe ze dat vorm wil geven. En het eerste is dan dat brood. Dat staat natuurlijk fysiek heel erg symbool voor onze belangrijkste voeding. En we eten natuurlijk niet allemaal meer brood, maar goed, als we het dan hebben over brood en wijn bijvoorbeeld, dan staat dat symbool voor dat wat we eten en drinken om onszelf te voeden. Nou, in die andere wereld, in onze zielenwereld, zeg maar, staat het natuurlijk veel meer symbool voor voeding voor die ziel. En het gaat erom dat je jezelf leert kennen. Ken uzelf, riepen de Grieken ook. En dat gaat eigenlijk over authenticiteit. Over zo authentiek zijn dat je jezelf kent, hè, in beide kanten. Het is eigenlijk weten wie je bent op elk vlak. En dan nou, te beginnen natuurlijk ook met ons goddelijk deel. En dat brood is dan eigenlijk die kennis. En wat ook mooi is, is die oven. Een haard is eigenlijk het centrale ja, bijeenkomstpunt van een huis. Het geeft warmte en omhulling en een gevoel van samen zijn. Het is een warmtepunt in het huis waar ja, verder eigenlijk alles omheen gebeurt. En zo hebben wij natuurlijk ook een plek in ons lichaam en dat is ons hart. En in sprookjes verschijnt vaak dit beeld van een oven, zoals bijvoorbeeld bij Hans en Grietje, die in de oven moet om te groeien in die hartekracht. Het is eigenlijk daar waar je mind of je gedachten gaan samenwerken met die hartekrachten. Ja, zo in je dagelijks leven dan spin je ook eigenlijk allerlei gedachten rondom alles wat je meemaakt en situaties die je tegenkomt, mensen die je ziet. En dat brein wat daar zich zo mee bezig kan houden, dat mag nu gaan samenwerken met dat bewustzijn. He, daarachter natuurlijk ook met die zielenkracht. Maar er is nog iets, als je dat wil gaan doen, dan moet je ook actief zijn. Want je bent mens, dus je bent daar om alles te manifesteren vanuit die zielenkrachten. Wij zijn manifestators bij uitstek, want alles wat we doen, dat wordt manifest. Of we dat nou willen of niet. Maar het is heel krachtig. Maar je hebt dus ook je wil nodig om zeg maar, die bewustzijnskracht weer aan het licht te brengen. En je hebt wilskracht nodig om die dingen te ondernemen en natuurlijk ook daadwerkelijk anders te gaan doen. En als zij dan verder loopt over die weide, dan komt ze bij een boom en die hangt vol appels. En die roepen haar toe, oh schud mij, mijn appels zijn helemaal rijp. Ja, dat ziet zij natuurlijk ook wel, dus ze denkt, nou laat ik die bomen maar helpen. En ze schudt net zo lang aan die bomen, totdat die appels naar beneden vallen. En ze blijft schudden tot er geen één meer aanhangt en stapelt ze netjes op en loopt weer verder. Ook hier wordt kennis vergaard, alleen anders dan bij het hart. Die vrucht van die boom, de appel, dat is natuurlijk wel bekend, die is symbool geworden voor de zondeval. Als de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En die moet nu geplukt worden. En de dualiteit die leert ons om te kiezen tussen goed en kwaad, of veel subtieler, tussen wat je wel wilt en wat je niet wilt. En of je je oude verhaal blijft vertellen, of opent voor een ander perspectief. En dat is wat het meisje aan het doen is.
En uiteindelijk komt ze bij een huisje uit waar een oude vrouw in woont. Maar het oude vrouwtje heeft hele grote tanden en dat is natuurlijk een verschrikkelijk beeld en het meisje schrikt dan ook. Ze wil weglopen. Maar de oude vrouw roept haar na en zegt, waarom ben je bang liefje? Alles is goed, blijf bij mij. En als je al het werk in het huis en daaromheen netjes en goed doet, dan zal ik ervoor zorgen dat je het goed hebt hier. Je moet alleen één ding voor me doen. Je moet zorgen dat mijn bed altijd goed is opgemaakt. En als je dat goed opschudt en de veren vliegen in het rond, dan zal het sneeuwen op aarde. Want ik ben vrouw Holle. Vrouw Holle was in de Keltische tijd één van de grote godinnen in onze streek. Dat heb ik net al verteld. Ze was de beschermster van het spinnen. En zij beloonde dan degene die dat ijverig deden, zoals dit meisje, en strafte de luie mensen zoals haar zusje. En het was vrouw Holle die het meisje zo vriendelijk toesprak. En daardoor dacht het meisje, ik ga het gewoon doen, wat heb ik te verliezen? Bij mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje heb ik het niet goed. En hier voelt het allemaal heel erg prettig. Ik ga het doen. En zij deed dat. En ze werkte hard en ijverig. Net zoals dat ze altijd al gedaan had. En ze schudden het bed van vrouw Holle zo goed op, dat de veren als sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden op aarde. En in ruil kreeg zij dat goede leven wat haar beloofd was. Ze hoefde niet meer de boosheid van haar stiefmoeder aan te gaan en de smalende woorden van haar stiefzusje. En iedere dag kreeg ze heerlijk te eten. Dat wat in de natuur gebeurt, dat is natuurlijk heel erg beïnvloedbaar, of dat wordt heel erg beïnvloed door ons mensen. En hoe je daarmee omgaat, is dus ook een bewuste keuze. En dat komt hier ook in terug. Als je ervoor kiest om dat in harmonie te doen met de natuur, dan schikt de natuur zich daar ook in en werkt mee aan die scheppende processen. En dat is ook heel mooi, dat heb ik heel erg ervaren in de sessies die ik met paarden deed, de paardencoaching. Dat heb ik in Zuid-Frankrijk gedaan, met paarden die echt in de natuur leefden. En altijd in die sessies, dan werkte de natuur op een of andere manier mee. In de vorm van onweersbuien of in de vorm van wind of door bepaalde dingen eigenlijk terug te geven waar de ogen van de mensen waar ik mee werkte op viel. En wat ze precies in dat proces hielp, vogels, dieren, zijn ook heel erg dienstbaar daarin en kunnen ineens in zo'n, of dat is minstens mijn ervaring, kunnen dan ineens in zo'n coachsessie, kunnen ze iets gaan doen wat dan precies op dat moment die persoon waar ik mee aan het coachen ben helpt. Dat is met recht magisch. En als je dan ook nog kijkt naar de sneeuw, hè, de sneeuwkristallen, die zijn natuurlijk heel puur en zuiver en hebben ook prachtige geometrische vormen. En in het verhaal bedekken ze de aarde, zeg maar, ze vallen van bovenaf op die aarde en vormen een helder wit kleed. En je kunt ze dan eigenlijk zien als pure en positieve gedachten die op je neerdwarrelen. De positieve kracht van een andere manier van denken. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de wereld om je heen, maar ook op jouzelf. Nou, toen het meisje een tijdje bij vrouw Holle had gewoond, werd ze wat treurig en ze wist niet zo goed waar dat vandaan kwam. Maar uiteindelijk merkte ze dat ze heimwee had. Dat is natuurlijk vreemd, hè? Ze krijgt heimwee, terwijl ze het daar echt 100 keer beter had dan thuis bij haar stiefmoeder en haar stiefzusje. En toch verlangde ze terug naar huis. En uiteindelijk zei vrouw Holle, meisje, ik vind het eigenlijk wel fijn dat je weer naar huis verlangt. En ik ga je terugbrengen. Ze nam haar bij de hand en bracht haar tot aan een grote poort. De poort ging open en precies op het moment dat het meisje onder die poort stond, kwam er een stortvloed van goud naar beneden die over haar heen viel en aan haar bleef hangen, zodat ze er helemaal mee bedekt was. En vrouw Holle zei, dit is voor jou en dit mag je hebben en het zal bij je blijven zolang je leeft. En ze gaf haar ook de spoel die in de put was gevallen terug. Daarna werd de poort gesloten en was het meisje weer boven op aarde terug bij de put.
Ook al vond ze het moeilijk om die plek waar ze het zo goed had gehad achter te laten, toch was ze blij dat ze weer in haar eigen wereld was.
En op de put zat een haan. En op het moment dat zij terugkeerde, zei die haan:
Kuklukku, terug is onze gouden jonkvrouw nu. Toen ging ze naar binnen, naar haar stiefmoeder. En kwam ze daar aan, bedekt met goud. Ja, en toen werd ze natuurlijk heel hartelijk ontvangen. En dat is een mooi beeld, hè? Het meisje verlangt weer naar huis. Ondanks dat het daar moeilijk was, is het toch de plek waar ze graag wil zijn. Om te groeien in die wereld. En om die hartekrachten te leren gebruiken. Nou, ze reist dan ook weer terug naar die fysieke wereld, door die poort van leven en dood. Maar het zou ook de poort kunnen zijn van waken en slapen. Van een reis die we eigenlijk elke nacht gaan in ons onderbewustzijn, in onze droomwereld. En dat is weer zo'n mooie terugkoppeling naar deze tijd, waarin onze voorouders ervan overtuigd waren dat die sluier dus dunner werd. Dus eigenlijk dat je makkelijker door die poort heen en weer kon. En dat je wat je daar leerde, zeg maar, hè, wat vrouw Holle, die natuurlijk daar symbool staat voor dat bewustzijn, dat je daar in deze 12 nachten die nu komen tussen kerst en drie koningen volgend jaar, veel bewuster meemaakt wat je daar allemaal leert en weer mee terug kan nemen deze wereld in. Dus die inzichten, die inspiratie, die omvormingen van oud naar nieuw, van je oude verhaal naar een nieuw perspectief. Die reis die maken we dus eigenlijk al elke nacht. En natuurlijk ook in het groot als we sterven. En als we dan weer terugkeren naar onze waaktoestand of naar de aarde, dan ontvangen we die rijkdom van die spirituele ervaring, die verandering en dat goud van wijsheid wat op je neer is gevallen, hè, als het ware. En dat neem je dan weer mee terug. En die wijsheid, die kun je niet verliezen. En vrouw Holle geeft haar dan ook die spoel terug. Hè. Zo kan zij dan ook het bewustzijn weer dienstbaar laten zijn aan haar mind. Hè, dus je kunt dan eigenlijk je voor gaan stellen dat dat bewustzijn ervoor zorgt dat je kunt gaan samenwerken op persoonlijkheidsniveau met weer je zielenkrachten, dus op zielsniveau. Dus dan gaat het over dat de manier waarop je naar het leven kijkt en hoe je daarover denkt, eigenlijk stap voor stap verandert. Nou, het meisje vertelde natuurlijk alles wat haar was overkomen. En toen haar moeder hoorde hoe zij aan die grote rijkdom was gekomen, ja, toen wilde ze natuurlijk dat haar lievelingsdochter, haar luie en lelijke dochter, dat die hetzelfde ging doen. Dus die gooide haar spoel in de put en sprong er achteraan. En ja, natuurlijk kwam ze ook uit in die bron, in die diepte, op die mooie weide, waar als eerste het brood haar roept. Haal mij eruit, haal mij eruit. Hè, anders verbrand ik ben al lang gaar. Dus eigenlijk zegt dat brood ook van, ik ben hier al klaar voor jou om mij aan te nemen, om je te voeden, op zielsniveau ook. Maar dat doet ze natuurlijk niet, want daar is ze te lui voor. En bij de appelboom precies hetzelfde verhaal. Hè? Die roept, schud mij, mijn appels zijn allemaal rijp. En dan zegt ze, nee hoor, het zou er wel eens één op mijn hoofd kunnen vallen. Ik doe het niet. En dan loopt ze verder. Dat is natuurlijk ook een mooi beeld, hè, waarin zij dan kennis kan krijgen van dat goed en dat kwaad. Waarin ze zichzelf eigenlijk ook onder de loep kan nemen. Niet zozeer dat ze kwaad is, maar dat ze kan zien dat hoe ze zich gedraagt, eigenlijk niet helpend is om een productief mens te zijn. Of liever gezegd een scheppend mens en een manifesterend mens. Een ervarend mens die het goddelijke meeneemt in zijn reis op aarde en het daar op zijn eigen unieke manier manifesteert. Nou, ze gaat dan natuurlijk ook naar dat huisje van vrouw Holle. Daar is ze inmiddels niet bang meer voor, want dat verhaal heeft ze natuurlijk al van haar stiefzusje gehoord. En ze gaat dus bij haar in dienst, want ze weet dat dat nodig is. En de eerste dag dan doet ze toch redelijk haar best en het werk wat gedaan moet worden en ze schudt het bed op, maar niet al te hard. En eigenlijk omdat ze weet of denkt dat ze ervoor beloond zal worden, doet ze wat ze moet doen. Maar het is natuurlijk geen intrinsieke motivatie meer. Ze doet het voor de beloning en ze doet het om iets te verkrijgen en niet om iets te ontwikkelen. Nou, en wat je dan ook ziet, hè, zij schudt dat bed niet voldoende of uiteindelijk helemaal niet meer op. En die sneeuw aan positieve gedachten, aan gedachten die jou de mogelijkheden laten zien, die je op een ander spoor kunnen brengen, waaraan je kunt ontwikkelen, waardoor je het licht ook weer binnen kunt laten. Die krijgt ze dus niet, hè? Dat sneeuw, die sneeuw die valt eigenlijk niet op aarde neer. En dat betekent dat ze dus niet die vertaalslag maakt naar die manifestatie in de wereld, waar ze nou, op die manier andere gedachten kan hebben, een ander verhaal kan vertellen, op een andere manier kan kijken naar het leven. Dat doet ze niet. Dus ze blijft vastzitten in haar oude patroon, in haar oude verhaal, in haar oude loop. En vrouw Holle zegt dan op een gegeven moment, het is genoeg geweest, je gaat naar huis. Dat vindt ze natuurlijk geweldig, want dan mag ze ook door die poort. En jawel, ze gaat ook door die poort. Maar als zij in die poort staat, dan krijgt ze natuurlijk ook dat wat ze, nou, wat ze gebracht heeft, wat ze erin gestopt heeft, krijgt ze er ook uit. En dat krijgt ze dan in de vorm van een ketel vol pek. En vrouw Holle zegt, dat is je beloning voor je diensten. En dan doet ze de poort dicht en verdwijnt de wereld achter haar. Maar dan is ze weer thuis. En de haan op de put, die heeft voor haar ook nog wel een woordje. Die zegt, kukkeleku, kukkeleku, terug is onze vuile jonkvrouw nu. Ja, je kan natuurlijk voorstellen dat dat niet fijn voor haar was en dat ze terug droop naar huis, letterlijk. Maar het pek bleef aan haar kleven en ging er niet meer van af. Ja, die luie dochter, die wil natuurlijk wel diezelfde reis gaan. Hè? Wat ik al zei, maar niet om te groeien, maar om te vergaren. En ze krijgt dan natuurlijk geen kennis van zichzelf en de geest. Hè? Dus op geestelijk niveau krijgt ze geen kennis van zichzelf, dus geen brood. En ze leert niet leven vanuit die hartekracht. Leert geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad, hè? De appels. Ze kan niet samenwerken met de natuur en haar gedachten omvormen naar een nieuw verhaal van mogelijkheden, gebaseerd op die liefde. En haar loon is pek. De spoel krijgt ze trouwens ook niet terug. En ze heeft dus het niet kunnen verbinden, of ze heeft zichzelf niet kunnen verbinden met haar bewustzijn, die de schakel is tussen die wereld van die dualiteit, hè, tussen de persoonlijkheid en de ziel. Dus zij heeft daarmee haar reis in die wereld van vrouw Holle niet om kunnen zetten in een verdieping in haar eigen zijn en in bewust aanwezig zijn in wat er is en daarin het licht en die schoonheid vinden. En het is mooi, want zij wordt als lelijk beschouwd en dat is gewoon de andere kant van de medaille van die schoonheid die juist daarin te vinden is, waarin je je eigen goddelijkheid manifesteert op aarde op de manier die helemaal bij jou past. En dat luie, dat is natuurlijk ook weer de andere kant van de medaille waarin je daar actief mee bezig bent. Waarin je dat nodig hebt om daar echt mee bezig te zijn. Om daar ook je stukje wilskracht in te zetten en doorzettingsvermogen. Maar dit meisje heeft dan haar manier van kijken niet kunnen veranderen en haar oordelen niet kunnen omvormen in onvoorwaardelijke liefde, kennis en wijsheid. En ze wordt daarmee armer dan ze daarvoor was. En ook nog even een klein dingetje over die kraaiende haan die beide begroet. Die kondigt eigenlijk, een haan kondigt een nieuwe dag aan, maar ook dus nieuw leven. En de mogelijkheid om hier steeds weer deel aan te nemen en nieuwe keuzes te maken. En dat nieuwe verhaal te leren vertellen over wie je bent. En die haan, die komt natuurlijk ook in de Bijbel voor, die dan drie keer kraait waarin Petrus zijn meester verraadt. Dat is ook mooi, hè, dat drie keer komt ook daar steeds terug. Maar de haan is dus ook een heel erg confronterend of spiegelend iets. Die dat nieuwe leven aankondigt, maar die spiegelt jou hoe jij die manier van leven instapt. Zoals hij dat ook deed in de Bijbel, waarin Petrus door wil gaan. Maar die haan hem laat zien, wacht even, wat heb je gedaan? Hoe ga je eigenlijk verder? En als wie ga je verder? En wat ik al zei, dat is net zo bijzonder als dat we nu in die drie dagen zitten. Die drie dagen waarin de zon even stilstaat en dan vanaf eerste kerstdag weer opreist. En de dagen weer langer gaan worden. Zo is er natuurlijk ook met Pasen dat fenomeen van die drie dagen waarin Jezus in het graf verblijft. Hè? Dus dat is ook die stille dagen waar de tijd even stilstaat en dan opreist uit de dood. En nou, we daar Pasen vieren met de opstanding van Christus. En dat zit hier dus in beginsel, zit het hier al. Hè? Dat is een cyclus die door de jaren heen terugkomt. Maar daar ga ik het allemaal rond de tijd van Pasen ook weer over hebben. Maar je ziet dat alles met elkaar verbonden is en dat het geen toeval is dat deze feesten door de eeuwen heen zo met elkaar verweven zijn. Veel meer dan dat de kerk uiteindelijk ook gedacht heeft. En toch heeft hij dat ook gebaseerd, hè, op die oude gebruiken, die oude volksverhalen, die oude godenvereringen, zoals zij het noemden, en wat dan heidens was en wat eruit moest. Maar onze voorouders wisten natuurlijk niet beter dan dat zij hadden niet het verhaal van een Christus die geboren was. Hun blik op de wereld was de wereld niet kennende, alleen hun woonplek. En dan keken ze naar boven en dan waren daar die zon en die maan en die sterren die iets met je deden en de wind die waaide. En dat gingen ze benoemen als goden. En dat is natuurlijk niet per se duivels. Dat is hun manier om die magie van het leven, die diepere laag, die verbinding van wat we werkelijk zijn, ook op niet-fysiek niveau, dat goddelijke, dat was voor hun een manier om dat uit te leggen, om dat te verklaren, hè, om daar zoveel mogelijk ook mee te leven en ook je best voor te doen. Zoals nu, heden ten dagen, wij ook ons best doen op een bepaalde manier, ofwel christelijk of spiritueel te leven. Zo deden zij dat ook, zodat ze nou ook, hè, goed gezind waren en dat ze hun leven ook op de beste en de mooiste manier konden leiden. Nou, zo doen wij dat heden ten dagen op onze manier natuurlijk nog steeds. En eigenlijk verweeft het allemaal door elkaar heen. En als je die verhalen leest, dan vind je gewoon zo'n kern terug. En ik denk daar waar het overlapt en die kern zichtbaar wordt, daar ligt gewoon, ja, iets wat diep en dicht bij de waarheid komt van ons bestaan en wie we zijn. Nou, dat is een gedachte die ik jullie wil meegeven, zo deze laatste adventtijd in. Het is morgen de laatste, de vierde adventszondag. En die staat in het teken van het zij. En dat zal ik even uitleggen, want elk advent heeft een bepaalde waarde, een bepaalde kernwaarde. En de eerste adventszondag gaat veel meer over het ik ben, over bewustwording, over rust en naar binnen keren om de komst van het licht voor te bereiden. En dan zou je kunnen zeggen, wie ben ik en hoe uit ik me? En daarmee zet je de eerste stap naar binnen. En dan de tweede advent, die gaat over jij bent. En dat gaat veel meer over reflectie. En het is in de hele opbouw van de kerststal bijvoorbeeld ook de introductie van het leven, waarin je het plantenrijk en het bomenrijk binnenhaalt. Dus dan kun je van die kerststerretjes bij je stalletje zetten en je haalt de boom binnen. En nou, die ga je dan versieren. En wat je hier jezelf zou kunnen vragen, die tweede adventszondag, wat betekent de ander voor mij? Wat reflecteert de ander? Wat zie ik daarin terug? En heb je de derde advent, waar we dan nu uitkomen, en dat is het wij zijn. En dat gaat dan over co-creatie, over gevoelens en emoties, instinct. En in de kerststal wordt dat ook duidelijk in het dierenrijk, waarin de dieren in het stalletje er ook bij komen. En dan zou je kunnen vragen, waar staan we samen en hoe doen we dat? En dat niet alleen, je kunt die co-creatie natuurlijk ook nog groter koppelen naar jouw niet-fysieke deel, naar dat stuk waarmee je ook co-creëert. En je kunt kijken, hoe doen we dat samen? Wat doet dat deel? Wat brengt dat mij aan inspiratie? En hoe zet dat eigenlijk alle componenten voor me klaar? En brengt alle dingen en mensen die ik nodig heb samen? En zonder dat ik dat kan bedenken, dan ineens zie ik dat de juiste persoon op mijn pad komt. En wat doe ik dan? Wie ben ik daarin? Hoe handel ik? Hoe zet ik dan die volgende stap waarmee ik het ook daadwerkelijk kan gaan vormgeven? Nou, en dan komt dan die vierde advent. En dan is het thema het zij. En dat is overgave. En wie ben je als mens in het geheel? En hoe kun je je verbinden met dat licht en jouw eigen licht? En welke verbinding heb ik met dat grote geheel? En ja, de grote vraag is dan, hoe kan ik daar op een scheppende en positieve manier naar kijken, zodat alles wat ik vanuit hier doe, dat ik dat op een manier vormgeef die dat licht ook uitstraalt. En die kracht en die wijsheid die ik heb vergaard. Nou, dat is de vierde advent die we tegemoet gaan. En daarna volgt dan ook de geboorte van dat kerstkind, van het licht. En dan starten de 12 julenachten of heilige nachten. En daarin wil ik heel graag met deze dingen aan de slag. En dan nodig ik jullie echt zo van harte uit om aan mee te doen. Je kunt via mijn Facebookpagina Judith Groeneveld, kun je me een appje doen. Je mag me ook via mijn website judithgroeneveld.com, mag je me een berichtje sturen dat je graag mee wil doen. Je kunt elk moment kun je instappen en ook nog terugkijken. Ik ga het op Facebook doen, op een besloten groep. En daar ga ik live en allemaal dit soort dingen met je doornemen. Daar opdrachten aan verbinden, mooie meditaties. Je krijgt ook een hele mooie meditatie om die heilige nachten, voordat je gaat slapen, af te spelen. Waardoor je je dromen ook beter kunt onthouden. En Marty Jansen, waarmee ik deze jaarfeesten ook doe en waar we een prachtige retreat hebben gedaan, de Winter Solstice Retreat afgelopen donderdag, die gaat een verhaal vertellen wat zo door de 12 nachten heen loopt en die je ook helpt om meer inzicht te geven in dat ontwikkelingsstuk waar we ook natuurlijk letterlijk het oude en het nieuwe doorgaan. We laten het oude jaar achter ons, het oude verhaal achter ons, onze oude manieren achter ons. En gaan een nieuw jaar, een nieuwe manier, een nieuw perspectief tegemoet. En ik vind het heel leuk om jullie daar in te begeleiden en tips en tools te geven om nou die goede voornemens, die we natuurlijk niet voor niets allemaal ingaan, want onze voorouders hadden dat ook daadwerkelijk nodig om die stappen te zetten naar wat gaan we doen in dat nieuwe jaar, zodat ze ook houvast hadden om die donkere winter waarin veel mensen hun leven ook gewoon verloren, doordat ze natuurlijk niet een verwarming hadden en goed te eten zoals wij nu. Dus die hadden dat nodig. Dus daar komen ook die goede voornemens vandaan. Maar om die goede voornemens dan ook eens om te kunnen vormen in echt een nieuwe scheppende kwaliteit.
Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram judithgroeneveld_academy. And always remember, it's your soulful life.